Gemeente, de schriftlezing is opnieuw uit 1 Petrus 2. En we lezen in deze dienst de versen 11 tot en met 25. 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf. Wel der kwaadoeners, maar tot prijs dergene die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods, eert een iegelijk. Hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de Heere niet, alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harden, want dat is genade indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Petrus 2 en daarvan de versen 21 tot en met 23. 1 Petrus 2, de versen 21 tot en met 23. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Tot zover dit tekstgedeelte. En we schrijven boven de prediking het voorbeeld van Christus. Het voorbeeld van Christus. Vanmorgen ging het over de dierbaarheid van Christus. In deze dienst van nabetrachting gaat het over het voorbeeld van Christus. Gemeente, vanmorgen werden we in de avondmaalsdienst bepaald bij de woorden uit dit hoofdstuk, uit vers 7a, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Het ging over de dierbaarheid van Christus voor een ieder die gelooft. En we hebben uitgelegd wat er met dat geloof bedoeld werd. Geen historisch geloof, geen wondergeloof, geen tijdgeloof, geen gevoelsgeloof, maar het ware geloof. Het ware geloof wat de Heilige Geest schenkt en werkt in het hart door de verkondiging van het evangelie. En wat een wonder, geliefde, en als je in de nood van zonde en schuld, dat je niet meer weet hoe het verder moet, zicht mag krijgen door de werking van de Heilige Geest op die dierbare borg en middelaar. En je het mag gaan geloven, ook voor mij. Niet alleen voor anderen kwam hij, leed hij, stierf hij, maar ook voor mij, o wonder van genade. Als het dan gaat om die dierbaarheid van Christus, dan is dat eigenlijk niet in woorden uit te drukken. En we hebben ervan gestameld hoe dierbaar, hoe kostbaar, hoe beminnenswaardig hij is in zijn namen. Jezus, Heere, Christus. Hoe dierbaar hij is in zijn ambten, het ambt van profeet, priester en koning. Maar ook hoe dierbaar hij is in de staat van zijn vernedering en van zijn verhoging. En juist de staat van zijn vernedering komt heel duidelijk naar voren tijdens het avondmaal. Kinderen, jullie zagen hoe het brood gebroken werd en de wijn vergoten werd. Dat wijst op het lijden en sterven van Christus. Zijn vernedering. Maar hoe dierbaar is hij ook in zijn verhoging. Want hij stond op uit het graf. Dood en graf heeft hij overwonnen. Hij is opgevaren ten hemel en hij zit daar aan Gods rechterhand als die grote voorbidder. O, wat is hij dierbaar in zijn gewilligheid. Wat is hij dierbaar in zijn algenoegzaamheid. Dat er genade is voor de grootste der zondaren. Ja, alles wat van Christus is, is voor de gelovigen dierbaar. En aan zijn tafel mocht die dierbaarheid van deze borg gezien worden en gesmaakt worden in de tekenen van brood en wijn. En mocht het geloof versterkt worden. Daar raak je nooit over uitgewonderd. Als daar nu een betrekking mag zijn op dit Lam Gods. Hoe heerlijk hij is. Hoe dierbaar. Gemeente, wat is het erg als we voor deze dierbaarheid nog blind zijn. Als we het misschien wel met onze gedachten weten wat Christus gedaan heeft, wie hij is en wil zijn. Maar als het ons persoonlijk niet raakt. Want dat hebben we vanmorgen ook gehoord. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. U, het is heel persoonlijk. Als we geen dierbaarheid voor Christus kennen, dan zijn we ook nog blind voor onze zonde en schuld. Om daarvan verlost te moeten worden. Verschrikkelijk als Christus nog voor ons een steen des aanstoots en een rots der ergernis is. Maar als Christus door genade dierbaar voor ons is geworden, dan is hij voor ons ook tot een voorbeeld. In deze dienst van nabetrachting en dankzegging gaat het over zijn voorbeeld. Hij heeft niet alleen een volkomen verzoening aangebracht in de weg van lijden en sterven voor zijn kerk, voor allen die in hem geloven, maar ook een voorbeeld nagelaten. En we worden geroepen om dat voorbeeld te volgen. Dat zegt Petrus in onze tekst, want hiertoe zijt gij ook geroepen. We worden ertoe geroepen als we mochten aanzitten aan het avondmaal, maar het geldt ten diepste ons allen. We worden geroepen, opgewekt. En als er één volgeling in de dagen van de Heere Jezus op aarde geweest is, voor wie het zo moeilijk was om Christus te volgen, dan is dat Petrus zelf. Jonge vrienden, jullie weten dat wel, Petrus, Haantje de Voorst, dacht vaak niet zo goed na over de dingen die hij zei. Vaak liep hij zijn meester voor de voeten. En als hij bij de verschijning van de Heere Jezus bij de zee van Tiberias wil weten wat er met Johannes zal gaan gebeuren, zegt de Heere Jezus tot hem: indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Oh, wat was het moeilijk voor Petrus om de Heere Jezus te volgen. En ten diepste geldt dat voor een ieder die hem nodig en lief gekregen heeft. Vandaar ook die roeping. Want hiertoe zijt gij ook geroepen. De mensen aan wie Petrus deze woorden schrijft, die hadden het verre van gemakkelijk. Het zijn vreemdelingen in de verstrooiing in Klein-Azië. Mensen die een kleine minderheid vormden te midden van een grote heidense meerderheid, die zich allerlei bespotting en haat moesten laten welgevallen. Maar onder die mensen was er één groep die het extra zwaar had. Dat waren de slaven. Dienstknechten worden ze hier genoemd. En gemeente, we kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het moet zijn geweest om een slaaf te zijn in die dagen. En hoe slavernij ook mogelijk was. De apostel roept in zijn brief de slaven die de Heere willen volgen op tot gehoorzaamheid aan en geduld met degenen die over hen gesteld zijn. Hij zegt als het ware: mensen, u die het moeilijk hebt, als slaaf in het bijzonder, ziet toch op uw grote meester. Hij zocht u op in de slavernij van de zonde en hij heeft u bevrijd. Ook al ben je in het dagelijks leven dan nog slaaf, je bent ten diepste vrij in hem. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Vanmorgen werden we er tijdens het avondmaal zo bij bepaald. Die tekenen van brood en wijn, die wijzen op zijn lijden en sterven. Ja, dat wij moeten lijden is te begrijpen. Het zijn de gevolgen van de zondeval. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En wat is er een lijden op deze wereld? En het lijden gaat aan onze deuren niet voorbij. We staan er zo ineens voor, als daar een ernstige ziekte openbaar komt, dichtbij of wat verder weg. Maar nu staat hier niet in de eerste plaats dat wij moeten lijden. Maar dat Christus heeft geleden. En dat voor ons. Oh, dat is een onbegrijpelijk wonder. Want hij hoefde niet te lijden. Hij had niet ene zonde gekend, nog gedaan. Maar hij heeft dat lijden vrijwillig op zich genomen. Omdat hij borg en middelaar wilde worden voor zondaren. Voor u, jij en ik die het lijden wel verdiend hebben. Die de toorn Gods waardig zijn. Petrus zegt, dewijl omdat Christus voor ons geleden heeft. Terwille van ons. Ons ten goede. En wie zijn die ons? Dat zijn diegenen van wie Petrus in zijn tweede brief zegt dat ze een even dierbaar geloof met hem verkregen hebben. Het zijn de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Het zijn degenen voor wie Christus dierbaar is geworden. O, wat een wonder als je daardoor Gods genade bij mag weten. Juist aan de tafel des Heren mag beleden worden dat Christus voor ons geleden heeft. En misschien zijn er wel, en dat hoop ik, die hier vanmorgen niet zaten, maar die het ook mogen weten. Maar er was nog zoveel schroom, of daar zijn dingen in uw leven die de gang naar de tafel verhinderen. En toch kun je er niet omheen. Misschien dat je jaren geleden wel die gang mocht maken door Gods genade, maar het staat nu allemaal zo ver van je vandaan. Juist aan de tafel mag het beleden worden door die tekenen van brood en wijn. En mag dat geloof versterkt worden, hij voor mij. O, dat is met ons verstand niet klein te krijgen. De komende weken, jongens en meisjes, gaan we horen over de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. De zondagschool ga je voorbereiden op het kerstfeest. Op school worden er kerstliederen geleerd en psalmen die gaan over de komst van de Heere Jezus naar deze aarde. Hij kwam naar deze wereld. Arm geworden daar hij rijk was, om arme zondaren rijk te maken. Hij is gekomen in deze wereld in de gestalte van een dienstknecht. Want hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven, zijn lichaam te geven tot een rantsoen voor velen. Hij vernederde zich tot in de dood, ja, tot in het graf. Hij heeft Gods wet volkomen vervuld. De straf gedragen, de schuld betaald voor een ieder die in hem gelooft. Met één offerande aan dat kruishout van Golgotha heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Dat lijden kan niemand overdoen. Maar dat hoeft ook niet overgedaan te worden voor een ieder die het mag weten. Hij hing daar in mijn plaats. Als dat niet zo is, dan zullen we zelf de straf moeten dragen. En dat voor eeuwig. God is verzoend. Het is volbracht. Op de paasmorgen is dat duidelijk gebleken toen Christus opstond uit het graf. Dat lijden, dat hoeft niet herhaald te worden, dat zou ook niet kunnen. Dat mag ook niet, dat offer dat is eenmaal gebracht. Christus hoeft niet telkens opnieuw geofferd te worden zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt. Het is ook onnavolgbaar. Want hij heeft de pers alleen getreden. Maar, zegt Petrus, al hoeven we dat lijden van Christus niet over te doen. Wij mogen wel onze weg door het leven gaan, ziende op hem die het kruis gedragen heeft. En de schande veracht. Want hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Een voorbeeld. Het voorbeeld van Christus. Gemeente, iemand die je wil volgen, is ook een voorbeeld voor je. Jonge vrienden, wie volgen jullie? Sommigen hebben heel wat volgers en volgen ook vele anderen op Instagram bijvoorbeeld. Volgers, wie volgen wij? Ja, iemand die een voorbeeld voor je is. En dat kunnen allerlei mensen zijn. Mensen uit de sportwereld, uit de muziekwereld, maar ik hoop dat het ook mensen mogen zijn van wie je weet dat ze de Here mogen vrezen en dienen. Want gemeente, wat hebben onze jongeren daar behoefte aan? Levende voorbeeld. Waaraan ze kunnen merken, waaraan ze kunnen horen dat ze de Here mogen vrezen. Wat zien ze daarnaar uit op de JMV en op de JV, op de catechisatie en op school, maar ook in de gezinnen. Wat gaat er van ons uit als vader en moeder? Zijn we een voorbeeld voor hen? Of om het wat netter te zeggen, een identificatiefiguur. Dat ze zeggen, zo zou ik ook willen zijn. Ik ken ze wel uit mijn verleden. Mensen die ik heb meegemaakt, de jeugdvereniging vroeger. En waaraan je kon merken, dat is echt iemand die de Here mag vrezen. Die de Here heeft lief gekregen. En zo wil ik ook worden. Een voorbeeld. Gemeente, nu is het in onze gereformeerde gezindte vaak zo dat er meer aandacht is voor wat de Heere Jezus voor ons deed, voor zijn volk deed, voor allen die in hem geloven deed, dan voor wat hij ons voor deed. Het accent ligt veel meer op het verzoenend werk wat hij gedaan heeft, en dat is terecht natuurlijk, dan op het voorbeeld wat hij heeft nagelaten. Er zijn kerken, daar gaat het alleen maar om het voorbeeld van de Heere Jezus. Zo moet je ook gaan leven. Omzien naar armen enzovoorts. En ze vergeten helemaal dat, ja, dat die verzoening nodig is. Dat we verzoend moeten worden met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar het een staat niet los van het ander. Als het gaat om de dierbaarheid van Christus, als we nu alles in hem mogen zien door het geloof, ja, dan wordt hij ook tot een voorbeeld voor ons. Genade werkt immers altijd iets uit in ons leven. Dat zien we in onze tekst. En je ziet het ook in de bekende geschiedenis van de voetwassing in Johannes 13, waar de Heere Jezus zijn discipelen tot een voorbeeld was. Hoe dan? Hoe was de Heere Jezus zijn discipelen tot een exempel, een voorbeeld? Wel door de minste te zijn. Door als de meeste, als de meester te dienen en de voeten te wassen van zijn discipelen. Een voorbeeld. Letterlijk staat er in het Grieks een schrijfvoorbeeld. Nou, de kinderen van groep 3 weten wel wat dat is. In groep 3 en ook al in groep 2 natuurlijk, leer je schrijven. En hoe gaat dat dan? Zegt de juffrouw op school, kinderen, nu moeten jullie allemaal de A opschrijven. Nee, ze laat eerst een voorbeeld zien. Tegenwoordig gaat dat op een digibord, dan, laat ze die A zien en hoe je moet beginnen en hoe je dan moet gaan met je potlood en later met je pen. En je krijgt een schriftje en daar staan die letters in. En wat moet je dan doen? Moet je dan gelijk een A gaan schrijven? Nee, dan moet je eerst die A gaan overtrekken. Dan weet je hoe het gaat. Een schrijfvoorbeeld. En vanuit dat voorbeeld, hè, vaak worden er een aantal letters al gegeven, die moet je overtrekken en dan moet je het zelf gaan doen. Je kent het wel, iedereen kent het. Zo hebben ook de ouderen, denk ik, schrijven geleerd. Een voorbeeld en dat ga je nadoen. Een schrijfvoorbeeld. Van dat voorbeeld leren we schrijven. Natuurlijk tussen de lijntjes. Zo geldt het ook voor een christen. Ik moet mij richten naar de lijnen die Christus heeft uitgezet. De lijnen van zijn geboden. Het spoor wat hij aangeeft in zijn woord. En iemand die van Christus is, die wil ook niet anders. Met vallen en opstaan, jazeker. Het geheim ligt in de Heilige Geest, die mij in de voetstappen van Christus leert gaan. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Zijn voetstappen navolgen. Als je op het strand loopt, dan kan het wel eens zijn dat je als kind in die voetstappen probeert de stappen van vader of moeder die voor je loopt, of een oudere broer of zus. Die afdrukken die gemaakt worden in het zand, je ziet ze en zo volg je dat spoor. En het kan zijn dat vader al een heel stuk verder is, maar jij volgt het spoor. Je drukt de voetstappen. Het wijst op het volgen. En het volgen van Christus is niet gemakkelijk. Wie hem werkelijk wil leren volgen, ja, die krijgt te maken met bespotting en haat. Christus zegt tegen al zijn volgelingen: zij hebben mij vervolgd, zij zullen u ook vervolgen. Met de woorden ons een voorbeeld nalatende bedoelt Petrus te zeggen, met name tegen die slaven, als u nu geslagen wordt, denk dan maar aan de gezelslagen die op zijn rug neerkwamen. Als u bespot en gesmaad wordt, misschien morgen wel op school of op uw werk, als u een beetje aankijken van, was je gisteren in de kerk? Dat je daar nog naartoe gaat, dat kan ik echt niet begrijpen. Je merkt de spot. Wat moet je dan doen? Denk dan maar aan de spot en de smaad die Christus zo gewillig heeft ondergaan. Want van hem kunnen we leren, van zijn voorbeeld, hoe we moeten omgaan met scheldwoorden, met leed en bedreigingen. Omwille van de naam des Heren, we hoeven ons eigen gelijk niet te halen, dat deed Christus ook niet. Weet u wat hij deed? Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat betekent, hij legde het allemaal neer in de handen van zijn vader. Hij wist, eens zal het onrecht worden gestraft. Gods recht zal zegevieren op de dag van het oordeel. Gemeente, we worden geroepen om achter hem aan te komen. Geroepen om zijn smaadheid te dragen. Waarom geroepen? Omdat we het niet willen. We gaan er liever voor op de vlucht. Maar de Heer Jezus zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. We worden geroepen om zijn voetstappen na te volgen. O, wij volgen liever onszelf of zoveel anderen in deze wereld. Maar we worden geroepen om zijn voetstappen na te volgen. Waar kunnen we die voetstappen vinden? Die kunnen we vinden in de Bijbel. Als we de voetstappen van Christus willen leren kennen, dan moeten we veel in de Bijbel lezen. Doen we dat niet alleen aan tafel, maar ook heel persoonlijk, biddend, om de leiding van de Heilige Geest. Juist als het moeilijk is. In Gods woord staan de voetstappen van de lijdende en opgestane Christus. En weet u waar we die voetstappen van de Heere Jezus aan herkennen? Die herkennen we aan zijn gewilligheid en zijn gehoorzaamheid, aan zijn gedrevenheid en zijn zelfovergave tot het offer aan het kruis. Hij zet zijn voetstappen in het spoor van Gods gerechtigheid. In het spoor van Gods geboden. Nooit heeft hij zich laten verleiden om dat spoor van God te verlaten. Als de duivel probeert hem af te brengen van zijn weg, zegt hij: ga weg, Satan. En o, wat probeert de Satan dat ook met al die volgelingen. Ook na het avondmaal zal hij alles in het werk stellen om je van dat spoor af te leiden. Van die gehoorzaamheid, die gewilligheid. Christus volgen, dat is nu het leven van een ware Christ. Niet voor de Heere uitlopen, niet meelopen, maar volgen. Nee, dat is niet gemakkelijk. En we zullen het straks na de preek zingen. En ik hoop dat je biddend mee mag zingen: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. De voetstappen van Christus volgen is een weg tegen ons vlees. Want we gaan liever een gebaande weg. We kiezen liever een gemakkelijke weg. Het kan zo moeilijk zijn om die smalle weg te blijven volgen. Denk maar aan de Christenreis van Bunyan. Maar het is, als we door genade hem mogen volgen of leren volgen, niet wat wij graag zouden willen of niet willen. Heere, wilt u me leiden? Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En als de Heilige Geest die voetstappen laat zien, dan krijgen we weer moed om verder te gaan. En wie Christus volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. In de versen 22 en 23 wordt het voorbeeld van Christus nog wat nader uitgewerkt. Christus heeft geen zonde gedaan en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dreigde hij niet. Christus heeft nooit ene zonde gedaan. Misschien dat een jongere op de galerij denkt: ja, maar dominee, hoe kan ik dat voorbeeld volgen? Dat kan toch nooit, ook als je genade mag kennen, is het een onmogelijke zaak om niet ene zonde te doen. Als je het zegt, dan kan er al een zonde door je hoofd gaan. Het is waar. Zonder zonde. En dat is onmogelijk. Maar haten we en vlieden we de zonde? Is het ons hartelijk gebed, ziende op wie Christus is, Zonder zonde is het ons hartelijke gebed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Bewaar me voor de zonde. En geef dat ik mag leven naar uw woord. In afhankelijkheid van u. In Christus' mond is nooit bedrog gevonden. Hij sprak altijd de waarheid. Wat een voorbeeld is hij voor ons hierin. Hij sprak altijd de waarheid en liefde. Soms scherp, maar altijd tot ons behoud. Zijn mond bracht enkel wijsheid voort. Gemeente, zo mag ook in het leven van een christen geen bedrog zijn. We hebben de waarheid te spreken. In liefde. We hoeven iemand niet te sparen door te zwijgen. Maar eerlijk zijn en bewogen. O, die gestalte van de Heere Jezus Christus, dat die ons hart en leven mag vervullen. Hij is hier tot een voorbeeld. Hij werd gescholden. Kinderen, wat zouden jullie doen als ze je uitschelden? Ja, terugschelden natuurlijk. Nee. Denk dan eens aan de Heere Jezus. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Ook niet toen hij een wijnzuiper genoemd werd. Of zelfs een duivel genoemd werd. Het zal je maar gezegd worden. Je bent een duivel. Wij staan op onze achterste benen. Maar niet één keer lezen we dat Christus terugschold. O, het was een oordeel van zijn lijden. Nee, het betekent niet dat je alles maar over je heen moet laten komen. Maar de Heere geven dat er iets van die gestalte van de Heere Jezus Christus in ons hart en leven mag zijn. Christus heeft geleden. Maar nooit gedreigd, dat had hij kunnen doen. Hij had engelen kunnen roepen om die lasteraars te doden. Maar hij bracht het in praktijk, zegend hen die u vloeken. En zelfs aan het kruis bad hij nog. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Geliefden, is Christus niet alleen een verzoening, maar ook voor ons een voorbeeld. En dan niet af en toe. Zo nu en dan, onder bepaalde omstandigheden, maar gedurig een voorbeeld. Een schaap dat even de herder niet volgt, verliest de herder uit het oog en verdwaalt. Petrus schrijft daar ook over in het laatste vers, want gij waart als dwalende schaap. Maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Volgen moet een levenshouding zijn of worden. We kunnen het ook zo zeggen, Christus volgen door genade, vanwege die dierbaarheid van hem. Christus volgen heeft gevolgen. Dat is niet meer de wereld volgen. Dat is niet meer van twee walletjes eten, dat kan niet meer. Vandaag een christen en morgen niet en overmorgen weer wel, op een bedrijf. Op school. Nee, door Gods kracht dienen we daarmee te breken en de Heere alleen te volgen. Dat kan vrienden kosten. Dan kan het zijn dat je een mooie baan misloopt. omdat je niet op zondag wil werken. Ja, dat kan in landen waar christenen vervolgd worden, zelfs je leven kost. Christus volgen, dat is niet gemakkelijk. Vele eeuwen geleden schreef de monnik Thomas à Kempis zijn boekje over de navolging van Christus. Dat is een heel oud boekje, maar nog steeds een mooi boekje. Een veelzeggend boekje. Hij schrijft daarover de navolging van Christus, De Imitatio Christi, heet het boekje in het Latijn. En wie zonder verder nadenken op de titel afgaat, zou kunnen menen dat navolging een zaak van imiteren is. Maar dat is het in geen geval. Wie imiteert, bootst iets of iemand na. Maar navolging is achter Christus aankomen. Komen omdat Hij daartoe roept, omdat Hij daartoe trekt door de kracht van zijn woord en geest. Volgen is onlosmakelijk verbonden met luisteren en gehoorzamen. Ik las een keer een verhaal van een blinde reiziger in de vertrekhal van een Amerikaans vliegveld. Hij vroeg of iemand hem helpen kon om de weg te vinden naar de gate waar zijn vliegtuig zou vertrekken en hem naar zijn bestemming zou brengen. Een jonge man zei: "Volg me maar. Ik zal u brengen waar u wezen moet." Maar de blinde kon niet volgen, omdat hij hem niet kon zien. En toen die jongen dat opmerkte, toen zei hij: "Luister dan maar goed naar mijn stem." En wat deed hij? Al pratend liep hij voor die blinde man uit. En die man die volgde de stem. Kijk, dat is het waar het bij volg van Christus vooral op aankomt. Volg gehoorzaam zijn stem. En vraag het maar, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Nee, niet wat je zelf goed vindt volgen, niet wat je hart ingeeft volgen. Maar wat de Heere zegt in zijn woord, dan gaat het goed. Als je hem mag volgen, nee, dan ben je ook nooit alleen. Dan ga je achter de meester aan en dan kan het zijn dat hij ver weg is voor de beleving. Maar wat ook dit leven brengt, dan is hij nabij. Geliefden, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet, kennen we deze leidsman. Hebben we ons aan hem overgegeven? Of leven we nog ons eigen leventje? Wie volgt u? Wie volg jij? O, vertrouw je toch toe aan deze leidsman, Jezus Christus. Hij is als een herder die voor zijn kudde uitgaat. Hij is het die door zijn geest het geloof werkt in harten van zondaren. En hij is ook de onderhouder en voleinder van het geloof. Hij is degene die de gelovigen doet volharden tot het einde toe en hen de uiteindelijke overwinning doet behalen. Christus is de zijnen, alle gelovigen in de weg van het geloof voorgegaan. En hij heeft ook zelf met lijdzaamheid, dat betekent geduld en volharding, in die loopbaan van het geloof moeten lopen. En niet alleen degenen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Maar ook hij zelf heeft heel die weg moeten gaan in geloof. Dat wil zeggen in gehoorzaamheid. In overgaaf. In vertrouwen op zijn Vader. En kijk gemeente, daarin is hij ons nu tot een voorbeeld. Dat we op hem leren zien. Dat we helemaal in hem zullen schuilen door de werking van de Heilige Geest. Zijn voetstappen zullen drukken. Hij is ook de voleinder. Hij heeft het einddoel bereikt. Toen hij uitriep, het is volbracht. Christus volgen. Kun je dat zelf? Nee. Maar de Heer heeft nooit gezegd dat we het wel zelf moeten kunnen. Je mag er ook nog om vragen. Om op hem te leren zien. En hem te volgen. Al de dagen van je leven. Dan is er van ons niets bij. Zalig worden is van het begin tot het eind. Enkel genade. Gelukkig maar. Anders zou het nooit kunnen. Dat is toch de grote troost. Christus is een verzoening. En een voorbeeld. Voor al zijn volgelingen. En dan mag het gebed. Niet alleen vandaag. Maar ook morgen en overmorgen zijn. Leer mij u te volgen. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Wat wilt gij dat ik doen zal? Jonge vrienden, Christus volgen. Dat betekent dat we niet meer onszelf volgen. Het is een weg waarop ons eigen ik moet sterven. Een weg waarop we onze schuld leren belijden. En we de zonde gaan haten en vlieden. En gaan doen wat de Heere wel behagelijk is. O, de Heer heeft recht op ons. Krachtens onze doop. Toen heeft het geklonken dat we verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Betrouwen en liefhebben. Van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle kracht. De wereld verlaten, onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. En dat gebeurt als we Christus mogen volgen. In de weg van waarachtig geloof en bekering. Geliefden, zijn we al een volgeling van Christus geworden. Volgen we hem in afhankelijkheid. In gehoorzaamheid en tot Gods eer. Dat aantal volgelingen is niet groot. Sommigen zeggen openlijk dat ze niet meer willen volgen. Of dat het zo gemakkelijk niet zal gaan. En ze leven rustig verder. Anderen staan aan de kant. En kijken of een ander wel volgt. En verachten deze gewillige zaligmaker. En lopen het eeuwige verderf tegemoet. En daarom, geliefden, volg hem. Zonder hem is geen leven. Buiten hem komen we voor eeuwig om. Maar voor wie Christus dierbaar is geworden, die leren hem volgen en komen thuis. Eeuwig thuis, om dan gedurig bij hem te zijn. Om hem dan voor eeuwig te loven en te prijzen. Volgt u hem? Amen. Gemeente, zingen we van de 17e psalm, het derde vers. Van de 17e psalm, het derde vers.